Zal iemand een glaasje water voor mij willen pakken? HUB. En met snoepje wegwerpen. Ik begin met de visie vanochtend. Zo op het einde van het jaar, dan met de feestdagen, dan verstrandt dat wel eens een beetje. Hè? Dan heb je ineens allerlei andere dingen die je tijd opeisen, familie, vrienden, allerlei activiteiten. En dan lijkt het wel of de visie iets andere plek gaat innemen in ons leven. We zijn er heel goed in staat om een groot deel van het jaar, en begrijp me goed, ik spreek vooral uit eigen ervaring deze ochtend. We zijn heel goed in staat om een groot deel van het jaar ons leven min of meer in de visie te houden. En dan zo op het einde van het jaar dan ineens leven we met de visie. En dat is een groot verschil. En onze visie staat hier heel duidelijk. Onze passie is om een gemeente van overwinnaars te bouwen, waar elk lid een bediening heeft en elk huis een verlengstuk van de gemeente is. Onze generatie te veroveren door celgroepen die ze één keer per jaar vermenigvuldigen. Die visie is nog hetzelfde als in het begin van het jaar. Toch? Sla maar eens met mij op. 1 Koningen 6 vers 1 en 2. Dan doe ik dat ook. Ik lees hem voor en er staat: het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Sif, dat is de tweede maand, dat hij het huis van de Heer bouwde. En het huis dat de koning Salomo voor de Heer bouwde was 60 el in lengte, 20 el in zijn breedte en 30 el in zijn hoogte. De titel van deze preek is: het leven met de visie of het leven in de visie. Als je met iets leeft, dan wordt vaak iets een last. Dat is het verschil wat ik vandaag eigenlijk wil benadrukken. Op het moment dat je met iets gaat leven, dan wordt het een last. Je kunt namelijk bijvoorbeeld met een manke poot lopen en dan leef je met iets. En dat kan een flinke last zijn. En er is dus een groot verschil. Dus iemand die leeft met de visie of iemand die in de visie leeft. En ik zal proberen aan te tonen waarom dit woord op het einde van het jaar eigenlijk zo belangrijk is. Want we gaan een heel nieuw seizoen in als gemeente. We hebben heel veel te doen. En dan is het belangrijk dat we met z'n allen in die visie leven. Maar op het moment dat we dat niet doen, dan raak je uitgebrand, uitgeblust en dan wordt het een last. En dan leef je met iets waarvan je eigenlijk op een gegeven moment zoiets hebt van: nou, ik wou dat ik zonder kon. En dat is niet de bedoeling. Dus eigenlijk is dit een motivatie voor het komende jaar om je uit te dagen, om in jouw leven, niet met de visie, maar om te gaan leven in de visie. Nou, als je kijkt naar het verhaal van David en Salomon, dan zien we dat koning David een man was met zeer veel visie. Maar voor het bouwen van het huis van God werd zijn zoon gebruikt. Dus we kunnen concluderen dat koning David, die leefde met de visie van het huis van God. Hij wist wat hij moest doen, hij wist wat hij moest verzamelen. Maar het was uiteindelijk zijn zoon die het uitvoerde. En dus in de visie leefde. Dus eigenlijk leefde koning Salomo in de visie die zijn vader had. En dan kun je wel zeggen van: ja, maar deze visie die daar staat is niet aan mij persoonlijk gegeven. Is bijvoorbeeld gegeven aan pastor Nahor en pastor Aloysio. En toch worden wij uitgedaagd als gemeente om, als individu, als gemeente, als celgroep, om in die visie te gaan leven. Als je het hele verhaal van koning Salomo dus samenvat, en dat is een succesverhaal. Ik bedoel, tegenwoordig hebben we een auto, vroeger had ze paarden, hij had meer dan 40.000 paarden. Als je hem kijkt hoe succesvol hij was binnen de visie die zijn vader hem gaf. Kort samengevat komt het erop neer dat koning Hij wordt dus koning wanneer hij 12 jaar oud is. In Gibeon brengt hij een offer aan God en deze verschijnt voor hem en hij vraagt wat hij verlangt. Salomo antwoordt wijs en rechtvaardig te willen zijn en God vervult zijn wens en brengt hem zelfs rijkdom en eer. Nou, de trieste waarheid is helaas dat we iedereen, niemand uitgezonderd, ieder mens heeft zijn eigen visie op hoe dingen moeten gaan of hoe ze beter kunnen enzovoort. En dat noemen ze wel soms eigenwijs zijn. Maar als je beseft dat we in het verhaal van koning David en Salomo, dat het plan werd aan David gegeven. De visie werd gegeven aan David. Koning David verzamelde al het materiaal. Koning Salomo hoefde maar één ding te doen en dat was in gehoorzaamheid de visie uit te voeren die aan hem was gegeven. En dat houdt natuurlijk niet in dat je iedere leider zomaar blind moet volgen. Nee, het is goed, en we zeggen het regelmatig in de gemeente, toets wat er wordt gebracht. Maar het is wel zo dat als je wil leven in de gezonde basis in de visie, dat je een gezonde basis van gehoorzaamheid moet hebben. Een gezonde onderwerping aan autoriteit. En dat is eigenlijk een van de eerste sleutels die ik je mee wil geven vandaag. En dat is: accepteer leiderschap en discipelschap in jouw leven. Want daarmee accepteer je dus de autoriteit die God jou heeft gegeven in jouw leven. Het is niet voor niets dat onze Heer, onze Redder en Verlosser in Matteüs 28 vers 19 zegt in zijn woord van: ga dan heen en leer alles wat ik jullie heb geleerd aan de rest van de volken. Hij zegt daar niet bij van: ga heen en doop ze allemaal en laat ze daar hun eigen boontjes doen. Nee, hij zet eigenlijk discipelschap in de grote opdracht op plaats nummer 1. En discipelschap is binnen onze gemeente een belangrijk punt, natuurlijk. Maar het is ook de belangrijkste stap in je leven om te komen op de plek die God voor je heeft. En je hebt het afgelopen jaar vaker gehoord hier in de gemeente. Daar ben ik van overtuigd. Maar eigenlijk zou je regelmatig de vraag moeten stellen van: wie is mijn discipel en wie is mijn discipelmaker? En als je op beide antwoorden of beide vragen, weet ik niet, moet antwoorden, dan is het tijd om daar het komend jaar eens actief mee aan de gang te gaan. Ga onderwerp je aan een discipelmaker in je leven. Zorg dat je iemand krijgt die jou persoonlijk op het niveau brengt dat God voor je heeft. Maar beter nog, zorg datgene wat jij leert van je discipelmaker, dat jij dat doordraagt aan jouw discipel. Wees daarin proactief en niet afwachtend. Onderwerping is dus aan elkaar een belangrijke kernwaarde als jij wil gaan leven in de visie. En dat houdt dus niet in dat we nou slaafjes gaan creëren. Nee, absoluut niet. Het houdt in dat je dus onderwerpt aan elkaar. Ik weet zo even niet welke tekst het is, maar in de Bijbel staat: op het moment dat je aan elkaar onderwerpt en de anderen uitnemen erachter dan jezelf, en dan kom je aan het eind. Punt 2. Stel de juiste prioriteiten. Nou, dat is eigenlijk waar ik mee begon in deze preek. In deze tijd van het jaar zijn we gauw geneigd om allerlei sociale activiteiten op de eerste plek te zetten. En ik heb vorig jaar ben ik getuige geweest van ook hoe het anders kan. Weet je, ik zeg niet dat je nu kerst aan de kant moet schuiven, want familie is een waardevol iets. Maar ik heb wel gezien hoe je oud en nieuw op een hele andere manier kunt vieren. En wij hebben dus in Goiânia gezien dat 4000, 5000 man, tel ze maar na, ik heb er nog wel foto's van, met elkaar bij elkaar komen, al biddend het nieuwe jaar in te gaan op hun knieën voor de aanwezigheid van God. Weet je, en maak daarin de juiste keuzes. En als we hem teruggaan naar het verhaal van koning David en Salomo, dan zien we dat alles wat hij heeft voorbereid, koning David, hij het dus overdraagt aan zijn zoon. En eigenlijk dus alles daarmee teruggeeft aan God. Weet je, in Egypte destijds was het heel gewoon voor een farao. Als je rijk was, dan liet je een gigantische piramide bouwen. En alle rijkdom wat je had vergaat, dan nam je mee het graf in. En als je de geschiedenis een beetje goed kent, dan liet dat in het financiële gebeuren voor het volk soms best een groot gat achter. Koning David die verzamelde heel veel, maar wel met het juiste doel. Hij, voor het bouwen van het huis van God. En we zien dus dat eigenlijk alles in beide levens van beide mannen erop gebaseerd was. En hun leven er ook volledig op was gericht in elke stap die zij zetten om God te dienen. Of het nu ging om werk, vrije tijd, de plaats waar ze woonden, niets ging hun te ver om alle eer aan God te geven. David ging in die tijd, toen de ark van het verbond terugkwam, in zijn pyjama ervoor uit, of zo onderjurk. Weet je, hij danste van vreugde en werd voor gek verklaard door zijn eigen vrouw. Nou, hoe zit het met ons? Doen wij alles opzettelijk om de visie in praktijk te brengen, of worden we toch te veel opgeslokt door onze dagelijkse activiteiten? En dat is een belangrijke vraag. Weet je, en dit is ook een punt waarin het meestal wordt geoordeeld over elkaar. Van ja, maar ja, kijk eens naar hem. De hele dag achter zijn computer of vreet niks uit. Weet je, er wordt gauw geoordeeld over elkaar dat we niet de juiste prioriteiten stellen. Maar op het moment dat jij als leider, bedienaar, een leven leidt met God als prioriteit nummer 1, dan zul je zien dat mensen achter jou aankomen. Het is gewoon belangrijk dat we alles wat we doen. Je leest ook in de Bijbel nergens dat koning David zijn zoon Salomo van punt A naar B schopte. Dat deed hij niet. Maar zijn leven was wel een voorbeeld van. En iedereen die hier in de zaal zit, ik ben ervan overtuigd. Iedereen hier vandaag heeft een roeping van God. Een roeping om een bedienaar te zijn. Een roeping om je generatie te veroveren. En weet je, dat punt is helemaal niet zo ver weg. Dat is helemaal niet zo ver buiten bereik. Sommigen denken van, ja, maar ik ben nog langer niet klaar ervoor. Of ik moet dit nog verbeteren in mijn leven. Ik moet zus nog gaan doen. En weet je, voordat ik kan gaan spreken in de gemeente moet ik dit bereiken. Of voordat ik een celgroep kan leiden. Dat is helemaal niet waar. Weet je, op het moment dat jij prioriteit gaat stellen in je leven en God op de eerste plek zet en de weg volgt die God voor jou heeft, dan is het een kwestie van een hele korte tijd voordat jij op de plek komt die God voor je heeft. Punt 3. Een moeilijk puntje. Ik heb het hier getiteld Judas Iscariot. Wat kun je daar nu uithalen om in de visie te gaan leven? De visie volgen doe je om God te dienen, niet om eigen gewin. Klinkt een beetje hard. Weet je, maar veel mensen die de visie kennen en met de visie leven, zijn nog steeds op zoek naar hun eigen gewin. En dan niet per se op financieel gebied, maar meer op het geestelijk gedeelte. Het gaat of om positie, aardig gevonden worden, of een plek van een bedienaar. Maar let wel, op het moment dat je dit voor jezelf doet, voor je eigen eer en glorie, dan is het niet van waarde. Dan bouw je dus met hout en stro. Weet je, en als je het Nieuwe Testament leest, dan kennen we allemaal het verhaal van Judas Iscariot. Er wordt niet veel over gezegd in de meeste preek, maar als je... Ik kan me zo voorstellen dat de mensen in die tijd, op het moment dat Jezus daar met zijn discipelen langs kwam, met Judas erbij, dat ze zoiets hadden van, nou, kijk, dat is toch wel aardig tof in die Judas. Weet je, hij liep mee, hij paste in het beeld, had dezelfde jurk aan misschien wel. Maar, als je dan naar zijn instelling keek, dan klopte er niet zoveel van. We weten namelijk uit de Bijbel dat hij stal uit het geld wat binnenkwam. We weten dat hij het er niet mee eens was dat het kruikje dure olie werd verspild aan het haar van Jezus. Nou, in zijn ogen was het verspilling. En ondanks dat we dan kunnen concluderen, want letterlijk leefde hij heel dicht bij Jezus. Hij was heel dicht in zijn aanwezigheid. Voor de buitenwereld was hij misschien wel de perfecte discipel. En toch leefde hij niet in de visie. Hij leefde er mee. Hij leefde met de visie voor zijn eigen gewin. En als je met mij opslaat, Jesaja 58 vers 6 tot en met 8... kunnen we zien welke hartsgesteldheid van wat God van ons verlangt. En daar staat namelijk: is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt en dat u de banden van het juk ontbindt en dat u de onderdrukte vrijlaat, heen gaan en dat u elk juk verbreekt? Is dit niet? Of is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendigen ontheemden een thuis biedt? En dat als u een naakte ziet hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel zal snel intreden en uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dus hier zien we heel duidelijk dat op het moment... En misschien zit je nu wel in de put. Misschien heb je nog wel last van een fysiek of geestelijk mankement in je leven. Maar hier staat wel dat op het moment dat jij je uitstrekt naar anderen, gaat dienen in je celgroep. Weet je, dat je herstel snel zal intreden. Dat de heerlijkheid van God je achterhoede is. En dat is nogal een belofte. Dan kom je niets meer tekort. Dan hoef je geen zorgen meer om te maken waar je je hoofd ter rust legt of waar je heen gaat. Mits je hartsgesteldheid volledig is gericht op de Heer en je niet doet vanuit kijk mij eens, zie mij hier staan spreken, daar gaat het helemaal niet om. Weet je, en als we net dit vers wat we hebben gelezen, als we deze houding meenemen naar onze celgroep, dan zul je er gauw achter komen dat je huis te klein is. Weet je, dan is het keer op keer dat je zoiets hebt van, nou, dat mag wel een muurtje naar uit. Dan zul je zien dat er dingen gebeuren in je celgroep waarvan je zoiets hebt van, nou, weet je, we hebben alleen het woord gedeeld, we hebben liedjes gedaan, we hebben ijsbreken gedaan en terstond komt er iemand tot genezing. Weet je, je staat erbij en kijkt er nou. En dat komt omdat de heerlijkheid van God je achterhoede is. En dan het laatste punt. Geniet van je leven met God. En ik kan me zo voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, we zijn wel een hele actieve gemeente. We hebben maandag wat, dinsdag wat, woensdag wat, donderdag wat, vrijdag, zaterdagochtend, vast ook wel wat. En dan zondag beginnen we weer opnieuw met de week. Dat is waar, toch? Weet je, ik kan je vertellen dat we straks elk dagdeel iets hebben. Dan hebben we 's ochtends wat, 's middags wat, 's avonds wat. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, en dat is goed. Maar dit hou je alleen vol als je geniet van je leven met God. En de reden waarom grote godsmannen zoals David en Mozes erin slagen om datgene te doen wat ze moesten doen, was omdat ze plezier haalden uit de dingen die God voor hen had. Lees Psalm 119 maar eens. Psalm, ik vind vreugde in uw wet. Uw woord is een vreugde voor. En het gaat zo maar door. Weet je, op het moment dat je dat oppakt, dan is niets te veel. Is het dan zo dat ze alleen maar vreugde hadden, Mozes, David of die andere grote godsman? Nee. Nee, weet je, ze hadden regelmatig een acht het enkel vreugde momentje. En een les uit mijn eigen leven daarin is bijvoorbeeld vannacht. Alle kinderen ziek. Bijna geen oog dicht gedaan. Je staat hier met een dichte keel. En je voelt je absoluut niet fit. Maar dat is vlees. Weet je, ondanks dat ervaar ik een enorme vreugde om dit te mogen delen. Weet je, en dat gaat boven alles. Ik haal er zelfs kracht uit. En ondanks dat, aan de veerde, die was vanmorgen ook absoluut niet lekker. En weet je, dan sta je op en dan denk je van, oh, dan ga ik weer. Maar ik heb wel gezegd dat of ik val om, of ik kom hersteld thuis. En dat is omdat ik plezier haal uit de dingen die God voor mij heeft. Waar is het dan misgegaan in dit punt? Weet je, de maatschappij heeft ons geleerd dat je, dat niet alleen de maatschappij, maar ook de wat meer traditionele kerk, is dat gemeenschap een verplichting is geworden. Je moest op zondag naar de kerk en je had woensdags je Bijbelstudie. En dan had je de rest van de week heb je over voor je eigen plezier. Dat is wat ons is geleerd. Weet je, het werd een moetje. En eigenlijk is dat precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel ons leert. Weet je, en ik zeg helemaal niet dat het verkeerd is om hobby's te hebben of om vrije tijdsbesteding. Juich ik alleen maar toe. Ik mag zelf heel graag vissen, nog steeds. Maar ik mag wel stellen, en dat durf ik hardop uit te spreken, dat een leven met God onze grote vreugde moet zijn, boven alles. En dat ook de prioriteit moet zijn in ons dagelijks leven. En ook hierin kun je dus natuurlijk heel erg religieus gaan doen, naar elkaar toe, weer gaan wijzen. Maar laten we in plaats daarvan straks, als we zo klaar zijn met het woord, voor elkaar gaan bidden, dat we in het nieuwe jaar voor elkaar bidden dat we een enorm plezier gaan hebben in de dingen die God voor ons heeft. Dat we een vernieuwde relatie aangaan met God en vanuit die kracht, met zijn goedheid als achterhoede, een nieuwe jaar ingaan. Daarmee wil ik eindigen.
Ik wil nog iets aanvullen. Het is inderdaad zo van, wat defineer je als plezier? Hij zegt van ja, je bent gewend aan je bijeenkomst op de celgroep of op de dienst. En daar ga je dan heen omdat je dat gewoon bent om dat te doen. En de rest van de week was dan voor het plezier, hè, wat je al zei. Ja. Maar ik denk dat het heel verstandig is om het begrip plezier te definiëren. Want wat is plezier? De Bijbel zegt dat in latere tijden er meer mensen zullen zijn die zich voor zichzelf plezier zoeken. Wat is plezier? Wat is vreugde? Als je erover na gaat denken, natuurlijk kan het beste momentje zijn dat je iets voor jezelf doet, maar wat is nou een grote plezier dat als jij met mensen bezig bent die groeien naar God toe, die veranderen omdat Gods geest in hen gaat wonen en gaan veranderen naar het beeld wat ze voor hen hebben. Wat voor grote plezier is er? Geen. En we mogen het begrip plezier gewoon gaan herdefiniëren in ons leven. Ja, maar wat is dan plezier? Wat is dan vrucht? Wat is dan leuk? Nou, ik vind het bijvoorbeeld leuk, en dat doen we dan ook, hè, aanstaande, wanneer is het, oudejaarsavond? Dan stel je hier gewoon de zaal open. En mensen die willen, die komen, die zijn vrij. Maar ik ga sowieso biddend hier het nieuwe jaar in. En of het nou alleen is, maakt me niet uit, maar ik doe het in ieder geval met God. Dat is voor mij plezier. Dat is voor mij vreugde. En inderdaad, je hebt wel eens periodes dat je denkt van, oh, ik moet weer, of het is zoveel. Maar dat is puur vlees. Want er staat ook geschreven dat ons lichaam is vijandschap tegenover God. Dus ons lichaam zal ons altijd tegenwerken. Dat is een redelijk vaste profetie die ik nu kan vertellen. Maar onze geest is geheel oprecht gemaakt door God. Onze ziel wordt verfrist door het woord van God, door het geloof in hem. Laten we het begrip plezier gaan herdefiniëren en gaan zien wat we in een leven van iemand anders kunnen gaan betekenen. En als je dat doet, dan gaat Jesaja ook weer in werking zoals hij net vertelde. Zoals hij vertelde van, op het moment dat jij je brood deelt met een hongerige, dat je naakte bekleedt en dat je de banden van de goddeloosheid verbreekt, dan zal je licht opgaan uit de duisternis. En dan zal jouw herstel, dus hetgene waar jij nog last van had, snel intreden. Dat staat er. En dat is het woord van God. En het woord van God kan niet liegen, want God liegt niet. Dat is een belofte. Als God een belofte doet, komt hij me altijd na. Wauw, geweldig. Laten we het komende jaar, laten we dit jaar afsluiten met een dankzegging. En wat zingen met elkaar en lekker binnen gaan. Fantastisch. En Henry, ik denk goed is dat jij de groepen gaat delen om te gaan bidden met elkaar. En dan sluiten we dadelijk af met een lied. Ja?